Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Hey, leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over de neutraliteit van Zwitserland. Moeten ze die opgeven om wapens te kunnen leveren aan Oekraïne? Dat ga ik vragen aan Ruud Ubbels van de buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Ruud.
Dag Marien.
Jij hebt je verdiept in Zwitserland deze week. Dat land staat bij veel mensen denk ik bekend vanwege hun neutraliteit.
Nogal, ja.
Voordat we het hebben over dat ze daar een verandering in willen in het parlement in ieder geval. Waar komt die neutraliteit eigenlijk vandaan? Is dat al sinds jaar en dag?
Ja, dat is eigenlijk al 200 jaar. 1815, het congres van Wenen. Daar werd zeg maar de grens in Europa een beetje opnieuw bepaald. En ook de invloedssferen werden opnieuw bepaald. Na het gedoe met Napoleon. En toen is besloten om een soort bufferstaten in te richten. Dus dat het ene land wat altijd al oorlog had met de ander niet snel over de... En Zwitserland was zo'n land. En België trouwens ook. Maar daarvan is de neutraliteit natuurlijk geschonden door Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar ook van België werd gezegd van dan kunnen de Duitsers niet snel naar Noord-Frankrijk. Of andersom de Fransen naar Duitsland. Die neutraliteit is geschonden. Maar de Zwitserse neutraliteit die staat nog altijd als een huis. Daar zijn ze heel trots op.
Ja, en hoe was dat in de Eerste en Tweede Wereldoorlog eigenlijk?
Ja, ook hetzelfde. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, even heel plat, de loopgraven die hielden gewoon op bij de grens.
Ja, was het echt zo zwart-wit?
Ja, was wel heel zwart-wit. En in de Tweede Wereldoorlog kennen we natuurlijk alle verhalen van dat ze bijvoorbeeld Britse piloten die ze dan via Zwitserland en zo hebben geprobeerd weg te smokkelen. Zwitsers zijn er heel blij mee en heel tevreden en heel trots op. Want daardoor is Zwitserland natuurlijk ook kunnen uitgroeien tot een land wat heel vaak bemiddelt in een oorlog. En omdat het land neutraal is, zitten er ook heel veel VN-organisaties en alle internationale organisaties die... Die behoefte hebben aan rust in de tent. Dat ze niet worden gelieerd aan partij X of Y. En die zitten mooi in Zwitserland.
Ja. Nu willen ze in deze oorlog, worden ze in ieder geval die in Oekraïne gaande is, worden ze aangesproken erop. Hoe was dat in die Eerste en Tweede? Was het ook dat mensen zeiden, de Duitsers waren de aanvallende partij, om het zo te zeggen. Dat mensen zeiden, wij moeten wat doen voor de Joden. Of speelde dat helemaal niet? Was het gewoon, wij blijven altijd neutraal. Ook al vinden we misschien eigenlijk dat...
Nee, dat speelde wel. Alleen de situatie was heel anders. Want kijk je naar de situatie van nu. Je kunt zeggen, zoals voor heel veel landen geldt, Zwitserland is veel meer geïntegreerd in het internationale speelveld. Wat natuurlijk in de Eerste en Tweede Wereldoorlog minder was. We zijn sowieso allemaal met elkaar, veel meer met elkaar verbonden. We open grenzen. Zwitserland is dan wel geen deel van de Europese Unie, geen lidstaat. Maar is wel heel sterk gelieerd aan de Europese Unie. Als er nieuwe wetten in Brussel worden uitgevaardigd, dan nemen de Zwitsers die heel vaak ook over. Dat is gewoon heel handig. Want als je nou dezelfde maatstaven hebt als het gaat om de producten die je maakt, dan kun je die lekker makkelijk naar de Europese Unie exporteren. Dus waarom zou je dat dan weer apart doen? Ook zelfs als het gaat over asielbeleid zijn de linkjes. Dus Zwitserland is veel meer dan in het verleden nu opgenomen in de Europese gemeenschap, in het Europese huis.
Ja, destijds kon je dat gewoon ook meer alleen nog zeggen voor jezelf. Nou, wij doen niet mee, ook al hebben jullie allemaal oorlog en we kiezen geen partij. Ook al vinden heel veel mensen misschien dat het ene land het andere land aanvalt. Wij doen dat
zoals het Nederland natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog ook is gelukt om buiten het strijdgewoel te blijven.
Ja. En nu is het anders. Je hebt je verdiept in Zwitserland deze week. Dat staat dus bekend vanwege die neutraliteit. Maar het parlement wil daar een aanpassing in doen.
Ja, dat speelt al sinds vorig jaar. De invallen van Rusland in Oekraïne, 24 februari. En toen kwam natuurlijk meteen de discussie op van hoe kunnen we nou de Oekraïners van voldoende wapens voorzien? Nou, dat ging heel langzaam. Nadenken, Duitsers, moet het wel. Die stuurden eerst 5000 helmen, ook belangrijk. Maar daar zaten de Oekraïners die echt op te wachten.
En uiteindelijk letterlijk helmen. Hè? Soms wordt het gezegd van blauw helmen. Ja, 5000 blauw helmen. Maar gewoon echt helmen om op te zetten.
En uiteindelijk is natuurlijk die wapenleveranciers zijn tot stand gekomen. Alleen, wat wil het geval? Zwitserland heeft wel een kleine wapenindustrie, maar wel een hele geavanceerde. Maakt heel doelzeker, trefzeker luchtafweergeschut bijvoorbeeld. Dat willen de Oekraïners heel graag hebben. Alleen vanwege de neutraliteit is er een wet in Zwitserland waarin staat, wij leveren geen wapens aan landen die in oorlog zijn. Dus ze leveren wel wapens aan Denemarken, Duitsland, de Verenigde Staten, Qatar zelfs. Maar niet aan landen die in oorlog zijn. Ja, en daar loopt het nu vast. Want wat zien we? Dat Duitsland heeft vorig jaar luchtafweer op gepantserde voertuigen geleverd aan de Oekraïne. Alleen de munitie daarvoor, die moet uit Zwitserland komen. Voor een belangrijk deel. Het gevolg is dat Oekraïne die wapens wel heeft, maar ze niet altijd even trefzeker kan inzetten. Omdat, wij kennen allemaal de verhalen uit Oekraïne van stuur ons meer munitie. Nou, en Zwitsers zeggen van, ja sorry, wij hebben in onze wet staan, dat mag niet. Want wij mogen niet leveren aan landen in oorlog, dus doen we het niet.
Ja, en daar willen ze dus een wijziging in aanbrengen.
Ja, er zijn nu twee moties aangenomen in het parlement, althans in een van de kamers.
Is dat een beetje hetzelfde vergelijkbaar met Nederland voor de mensen die de structuur niet kennen?
Ja, zeg maar even twee kamers en de ene de bondsraad en zo. Maar dat, je kunt het vergelijken. En in die motie staat dat er uitzonderingen moeten zijn. Dus dat we wel geleverd kan worden aan landen bijvoorbeeld die dezelfde waarden nastreven als Zwitserland doet. Mensenrechten, democratie, et cetera. Nou, dat is een uitvluchtroute. En die is nu aangenomen in een parlementscommissie voor veiligheid. Alleen die moet zeg maar het hele parlement door. Het ziet er wel naar uit dat daar een meerderheid voor is. Maar nog steeds zegt de Zwitserse regering van ja, we doen het niet. Dus dat wordt nog een botsing.
Ja, zo van zoals in Nederland zouden we dan zeggen van de motie is wel aangenomen, maar het kabinet voert hem niet uit.
We voeren hem niet uit, ja. Nou, zal het heel moeilijk zijn om hem niet uit te voeren. Dus de verwachting is die dan wel wordt uitgevoerd. Alleen, de vraag is dan meteen, dat vroeg ik mij ook af toen ik met het verhaal bezig was. Betekent het nou dat morgen Oekraïne materiaal krijgt uit Zwitserland? Nee, als ik de Zwitserse media goed begrijp, dan wordt er pas later dit jaar over gestemd. En wat we allemaal weten, Zwitserse burgers kunnen over elk onderwerp eigenlijk een referendum aanvragen. En er is wel een lichte meerderheid onder de Zwitserse bevolking, blijkt uit enquêtes, om die wet te versoepelen, zodat er wapens geleverd kunnen worden aan Oekraïne. Ja, dat is nu zo, blijkt uit peilingen, zo'n 55%. Dus als daar een referendum over komt, is het helemaal niet zeker dat de Zwitserse bevolking, die in meerderheid, 90% of zo, eigenlijk die neutraliteit wel weer vasthouden, is helemaal niet zeker dat die zomaar akkoord gaan met, ja, we leveren wapens aan Oekraïne.
Ja, je kan ook niet half neutraal zijn natuurlijk. Hè? Dus als je eigenlijk inderdaad ook al levert misschien maar 3 wapens technisch gezien, of onderdelen van wapens. Ja, je bent neutraal of je bent het niet, zeg maar.
Ja, er zit geen tussenweg. En de wet zegt zelfs dat als je dan toch wapens levert aan een land, dat je ook aan de tegenpartij moet leveren. Dus zoals de wet nu is hè, in Zwitserland, zouden de Zwitsers wapens gaan leveren, op munitie of zo. Ook via een derde land, want dat mag ook niet. Hè. Je mag niet Zwitserse wapens leveren aan Duitsland, zodat Duitsland die weer doorlevert aan Oekraïne.
Ja, of onderdelen voor Duitse wapens.
Bijvoorbeeld.
Die dan,
ja. De wet zegt dat als je aan land A levert, dan moet je ook aan land B leveren. Dus met andere woorden, als ze munitie of raketten leveren aan Oekraïne, zouden ze het ook aan Rusland moeten doen. Nou, en dat gaat dus niet gebeuren, hoop ik.
Ja, opmerkelijk wel.
Heel
toch?
Opmerkelijk, ja.
Ook, want dat zou baanbrekend zijn als ze de neutraliteit opgeven.
Ja, maar die neutraliteit is sinds vorig jaar al wel in discussie. Want wat je hebt gezien is... Kijk, er wordt heel veel druk uitgevoerd vanuit Duitsland, vanuit Europa, vanuit de VS op de regering in Bern van ga overstag, dit kun je niet maken. Er is een land in levensgevaar, dit kun je niet maken. Dus die discussie speelt ook intern in Zwitserland. En opvallend was dat Zwitserland vorig jaar wel is meegegaan met de EU. Toen de EU zei, we gaan allerlei sancties, economische, financiële sancties tegen Rusland uitvaardigen. Dat was voor sommige Zwitsers ook alweer een brug te ver.
Dan ben je eigenlijk ook al niet meer neutraal natuurlijk.
Nee, daar kun je zeggen. En dat kwam Zwitserland ook weer op een reprimande te staan vanuit Rusland. En de Russische ambassadeur in Bern werd boos. En die zei van, ja, wat je nu doet, dat brengt Zwitserland in gevaar. En dan gaan wij de banden verbreken. Nou, dat is allemaal nog niet gebeurd. Maar dat is voor veel Zwitsers al een brug te ver. Om te zeggen, wij doen mee met de financiële en de economische sancties tegen Rusland.
Hoe komt dat?
Omdat zij bang zijn dat als je... Nou, net wat jij zegt, je kunt niet een beetje neutraal zijn. Dus als je een beetje inlevert... Kijk, als ik even misschien even vergelijken. Met de Eerste Wereldoorlog waren Belgische soldaten die bij de inval van Duitsland op een gegeven moment. Die trokken samen naar Antwerpen en werden daar ook verslagen. En er waren Belgische soldaten die gingen de grens over naar Nederland. Toen zei de Nederlandse regering, jullie mogen niet meer terug. Want als we jullie nu terug laten gaan, dan schenden wij onze neutraliteit. Dan doen wij iets wat de oorlog ten goede... Maar dan spelen wij op een zekere rol in de oorlog.
Ja.
Dus dat was heel strikt, werd die neutraliteit nageleefd. Nou, dat is iets wat heel veel Zwitsers ook willen. Die zeggen van nee, wij moeten trots zijn op onze neutraliteit. We kunnen ook juist dan een rol spelen op het wereldtoneel. Een bemiddelende rol. Dus hou nou vast, doe nou geen gekke dingen. En dat is wel opmerkelijk. Dat is eigenlijk decennia lang niet in discussie geweest in Zwitserland. En dat is het nu dus
omdat
wel.
Het ook niet aan de orde was.
Het was eigenlijk ook niet aan de orde. Maar nu wel. Het komt nu heel dichtbij.
Ja. Ja. Wat vind jij?
Wat ik vind?
Nou, als in... Ja. Ik snap heel erg dus... Als ik gewoon even menselijk probeer te bekijken. Dat je denkt van we willen Oekraïne helpen.
Ja.
Aan de andere kant, als je 200 jaar... Kijk, ze hebben in de Tweede Wereldoorlog ook niet gezegd van... Oh, er gebeurt nu iets vervelends. Ja. We gaan onze neutraliteit opgeven om te helpen.
Ja.
En het punt is natuurlijk ook weer van als je 3 wapens dan gaat leveren of een beetje, dan kan je net zo goed zeggen van we doen weer vol mee.
Ja, en in de Tweede Wereldoorlog kon het Rode Kruis vanuit Zwitserland heel veel werk weer doen.
Ja, dus, en je kan met terugwerkende kracht niet zeggen volgend jaar, nou dat doen we in het vervolg niet meer. Want dan zeggen mensen, ja, dat zeggen ze nu, maar als het dan straks weer de oorlog is, dan...
Dus daarom, als je strikt vast wil houden je neutraliteit, moet je Oekraïne niet te hulp schieten.
En dat is op het wereldtoneel ook wat waard, zeg maar.
Ja, dat is ook wat waard. Alleen in die discussie vorig jaar, op een gegeven moment zei een van de ministers in het kabinet in Bern, die zei van ja, wacht even. Neutraliteit betekent natuurlijk niet dat je als het internationaal recht wordt geschonden, dat je de andere kant op kijkt. Zwitserland is ook een land wat juist staat voor het internationale recht. En het internationale recht wordt geschonden door Rusland. Dus zouden wij om die reden Oekraïne wel op de een of andere manier kunnen helpen. Ja, dat is ook een logische redenering. Maar ondertussen knabbel je natuurlijk wel. Hoe je het went of keert, je knabbelt toch wel aan de neutraliteit.
Ja, want ik denk dat in de Eerste en Tweede Wereldoorlog ook wel mensenrechten geschonden werden.
Ja, ja goed, het is altijd lastig om te zeggen van ja, waar waren jullie toen dan? Dat
ja,
zo'n mevrouw zeggen,
is ook
van,
zo.
Ja,
ook
mijn voorouders. Dus,
ja.
En wij staan nu voor andere keuzes. Maar als je het echt heel zwart-wit zegt... Je wil neutraal zijn? Nee. Ja, tenzij je natuurlijk zegt, nou dan gaan we ook wapens leveren aan Rusland.
Ja, dat gaan ze
had geen zinnig mens in zijn hoofd.
Doen, hè?
Nee. Verdient wel goed, maar... Want dat speelt overigens ook mee hè, in de discussie dat de Zwitserse wapenindustrie zegt... Versoepel die wetgeving nou, want dan kunnen we wapens leveren aan Oekraïne. Het is ook geld. Kunnen ook aan verdienen. Ja, dan willen we toch ook onze economie draaien houden.
Dus dat is speelt, het zo? Ja, hebben ze dat ook echt nodig?
Ja, elke industrie heeft natuurlijk geld nodig. Al was het even ook om weer wat nieuws te ontwikkelen. Ja. Je kan zeggen, nou, Zwitserse wapens, die staan als goed bekend. Nog beter dan koekoeksklokken. Maar
die zijn daar ook, ik dacht dat die uit Duitsland ook bekend waren.
Nee, koekoeksklokken
zijn
al de Alpenlanden. Maar goed, elke industrie, ook al draai je goed, vindt het prettig om nog weer meer te verdienen. Om wat voor reden ook. Al was het alleen maar om meer extra middelen te hebben om iets nieuws te ontwikkelen.
Ja. Hoe gaat het aflopen, denk je?
Ja, dat is grappig. Ik verwacht... Nou, als ik het zo volg, dan denk ik dat het parlement in Zwitserland wel overstag gaat. Dus de wet handhaaft, maar met een extra artikel erbij van... In bijzondere gevallen, als een land in doodsnood verkeert... als het land dezelfde waren vertegenwoordigt die wij... dan moet er een mogelijkheid zijn om te leveren. Maar ik vraag me af, gezien de stemming onder de Zwitserse bevolking... of dat in een referendum of dat overeind blijft.
Maar denk je ook dat er inderdaad... Is het zo zijn de mensen zo uitgesproken dat ze dan inderdaad... als die wet aangenomen wordt, dat ze direct een dag later... inderdaad een grote groep Zwitsers denkt, referendum en nu?
Ja, de verwachting...
Zo erg leeft het dus wel.
Ja, de verwachting is wel... Ja, het leeft heel erg in Zwitserland, omdat wapenleveranties... en wat jij zegt, dat raakt natuurlijk de kern van... het neutraliteitsbeginsel.
Van wie ze zijn.
Van wie ze zijn, ja. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, het zijn niet, zeg maar, het is niet de export van auto's of weet ik veel wat. Het zijn wapens. Ja, dan heb je het over wel of niet neutraal zijn. Dus het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er dan dus ook een referendum komt.
Wanneer gaat het, op wat voor termijn?
Ja, dat is heel vervelend voor Oekraïne natuurlijk. De verwachting is dat het parlement dit jaar nog geen besluit overneemt. Of misschien pas aan het eind van het jaar. En dan heb je nog, als er dan een roep komt voor een referendum, dan gaat er ook weer een aantal maanden overheen.
Dan zitten we
in de zomer van 2024.
Maar is het cynisch om te zeggen dat de regering misschien ook denkt van, ja, die wet, als we er nou wel een beetje mee vertragen, wie weet is die oorlog dan al weer veranderd?
Nou, het is niet zozeer de regering, het parlement dat nu het besluit moet nemen. Ja. Het is wel een spannend debat, maar ja, kan. Maar je weet, is in Nederland ook zo, om een wet te veranderen.
Dat kost tijd.
Het moet door twee kamers, dat hebben ze daar ook, een soort raad van state. Er moet advies worden ingewonnen. Ja, noodwetgeving, maar dat kun je doen in geval van een pandemie, corona bijvoorbeeld. Maar hier is niet, voor de Oekraïners is het noodwetgeving. Ja,
maar voor Zwitsers niet. Interessant om te blijven volgen.
Dit duurt nog even.
Ja, we komen er volgend jaar op terug, zou ik bijna zeggen.
Ja, zeker. Doen we.
Dankjewel, Ruud. Okay. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En vergeet ook niet om te abonneren, zodat we elke week vanzelf in je podcast-app verschijnen. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.